En wij gaan weer terug naar Lucas hoofdstuk 7. Lucas hoofdstuk 7, waar we op een of andere wijze terecht waren bij Johannes de Doper. Nou ja, gelukkig niet, want die zat in de gevangenis. Maar die stuurde dan toch twee mannen tot de Heer Jezus om te vragen: zijt gij degene die wij verwachten, of zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Dat was vers 20. En daar komt geen rechtstreeks antwoord op, omdat het feitelijk twee vragen zijn. En de beide vragen zouden moeten worden beantwoord met ja, als het er nou helemaal over gaat. Althans achteraf. Zijt gij degene die komen zou? Ja. Of verwachten wij een ander? Ja, wij verwachten een ander. En het is aardig dat de vraag bij Johannes de Doper vandaan komt, omdat de vraag kan gesteld worden: verwachten wij Johannes de Doper? En het antwoord is ja. Al was het maar op grond van Jesaja 40. Maar ja, dat is achteraf praten. Hè? U weet wel, de stem des roependen in de woestijn enzovoort. Of verwachten wij een ander? En dan is inderdaad het antwoord ja, wij verwachten de Messias zelf. En dat was hij niet. Maar de aardigheid is dat met deze vragen en wat cryptische antwoorden wij bepaald worden bij deze eenvoudige waarheid, dat de Heer Jezus, dat de Messias, of hoe zeg je zoiets, dat hij op een of andere wijze twee keer zou komen. Eenmaal in vernedering en eenmaal in zijn verhoging, in heerlijkheid. Of, want je kan die dingen op verschillende manieren zeggen. Eén keer kwam hij als zoon des mensen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij zal alsnog een keer komen om zijn heerschappij, zijn troon op te eisen. Of nog anders, één keer kwam hij om te dienen en de volgende keer komt hij om gediend te worden. Dat zijn allemaal zaken die letterlijk zo ook in de Bijbel staan. Ik neem nou niet de moeite om dat aan te halen zo. Maar het antwoord dat de Heer Jezus geeft gebeurt op een andere manier. Het antwoord was, zegt tot Johannes, wat gij gezien en gehoord hebt, dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, doven horen en doden opgewekt worden, en dat aan de armen het evangelie verkondigd wordt. Dat is vers 22 van Lucas 7, onder verwijzing naar enige profetieën in het Oude Testament, waaronder inderdaad die van Jesaja 29 en 35 en 61. Maar er zijn nogal wat van die schriftplaatsen waar deze dingen genoemd worden. Dat ooit in Messiaanse tijd de blinden zouden zien, de kreupelen zouden wandelen, de doven zouden horen, de doden zouden opgewekt worden, enzovoorts. Het zijn zaken die wij tegenkomen letterlijk in de dagen van de Heer Jezus. Dat is waar de Heer hier ook naar verwijst. Zeg maar tegen Johannes wat je gezien hebt. En zij zagen dit. Letterlijk. Dat neemt niet weg dat als men die profetieën leest in het Oude Testament, van harte aanbevolen. Tekstverwijzingen staan er een paar onder, denk ik, in uw Bijbel, net als in de mijne. Lees ze maar na. Dan kom je al lezend daar niet snel op het idee dat het wel eens letterlijk bedoeld zou kunnen zijn. Daar. Want uitspraken als een volk dat in duisternis wandelt zal licht zien. Ja, dat zou letterlijk kunnen. Maar daar kom je niet meteen op. Het lijkt mij dat je in de eerste plaats verband legt met geestelijk zien. Een volk dat leeft in onwetendheid, dat wijsheid zou bekomen. En ook andere uitspraken over een ongelovig volk dat niet horen wil of niet horen kan omdat het verhard is, zou weer horend gemaakt worden. Of een volk dat stom is gemaakt. Helaas in de vertalingen verdwijnt die term stom. Merkwaardig geweest. omdat het eigenlijk nog een Hebreeuws woord is ook, maar die me weer terzijde. Een volk dat doof en stom is, zal genezen worden, maar het zijn uitspraken over Israël dat in de eerste plaats niet hoort en daarom ook niks te zeggen heeft. En dat laatste is van belang, omdat Israël nou eenmaal Israël is, omdat het wat te zeggen heeft. Dus de functie van Israël namelijk om dat woord van God te ontvangen en vervolgens door te geven, want dat maakt zo deel uit van hun priesterlijke ambt. Maar deze uitspraken in het Oude Testament, in de profetieën, die, als je die gewoon leest in de context, met een flinke aanloop zal ik maar zeggen, dan denk je er niet meteen aan dat dat overdrachtelijk is. En als je dan ook nog leest over gevangenen, stond dat er hier bij, gevangenissen, die neemt dat hier niet bij, elders wel, dat gevangenissen zouden geopend worden enzovoorts, en dat gebondenen vrijheid zou gepredikt worden, dan denk je toch ook niet meteen aan letterlijke gevangenissen. Gaat om een volk dat gevangen is onder de wet, onder eigen gedachten, onder afgoderij en misschien ook wel gevangen zit in ballingschap, dat bevrijd zou worden. En tot vandaag kennen we die volkeren als de vrije volkeren. Merkwaardige wijze. Hoe dat ook zij, we hebben met twee verschillende omstandigheden te maken. En ik ga er niet meer uitgebreid op in, want het moet maar bekend zijn langzamerhand dat Johannes de Doper nou eenmaal een type was van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En noodzakelijk eerst moest verschijnen om vervulling te begeven aan deze oudtestamentische profetieën. Letterlijk, zodat niemand kon zeggen, Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst moet er nog iemand anders komen. Die iemand anders was dan in ieder geval al geweest. En als men in de toekomst, als de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt, zou het in het hoofd halen om te zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want we verwachten eerst nog iemand anders, dan is het antwoord, hij is verschenen in wat wij noemen zijn eerste komst. En heeft gepredikt, heeft zich bekendgemaakt aan Israël, meer specifiek aan het Joodse volk, om binnen Bijbelse context te blijven. En dat is dus allemaal al historie. En daar gaat het maar om, hè. De dubbele vervulling van die profetieën en waarom dat zo moest. Nou ja, achter diezelfde profetieën die spreken over deze dingen, ligt onze tegenwoordige bedeling verborgen. Als de apostel Paulus in Efeze 3 bijvoorbeeld, maar ook op andere plaatsen, zegt dat de gemeentelijke waarheid, of wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid, dat die niet bekend is gemaakt in voorgaande eeuwen, maar toen verborgen was, dan is de vraag, waar was het dan verborgen? En het antwoord is in het Oude Testament. En als hij vraagt, hoe was het dan verborgen, heb ik een hele reeks van antwoorden. Maar een van die antwoorden is dat deze profetieën, dat achter deze profetieën inderdaad een dubbele betekenis ligt. Dat wil zeggen, ze hebben een vervulling gehad in wat wij noemen de eerste komst van Christus, maar ze hebben een eigenlijke vervulling in onze dagen, waarin het volk dat in duisternis wandelde, dat doofstom was, dat kreupel was, dat kortom dat dood was, inderdaad werd opgericht, werd levend gemaakt enzovoorts. En dat is de situatie in de nadagen waarvan wij vandaag nog steeds leven. Al zijn het dan nadagen. De woorden van de Heer Jezus in vers 28, want daar waren we ongeveer, zijn ook wat aan, we zijn ook wat hyperbolisch, heet dat, als je het met taalkundige termen moet zeggen. Namelijk, wel wat erg hoog gegrepen. Niet dat ik ze wil tegenspreken, laat staan dat ik wil zeggen dat het niet waar is. Maar u ziet dat toch ook staan, dat de Heer zegt, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper. Terwijl als ik u zou vragen, wat denkt u, wie is de grootste profeet uit het Oude Testament? Dan zou u waarschijnlijk toch zomaar niet op de naam Johannes de Doper komen. Mede omdat we geen enkel boek van hem hebben in de Bijbel. Kun je beter Jesaja noemen, hebben we 66 hoofdstukken. Of misschien moet je Mozes noemen, die na zijn verschijning op de bladzijde van de Bijbel regelmatig zijn opwachting maakt, zal ik maar zeggen. Mozes, de wet en wat het maar was. Tot in deze nieuwtestamentische Bijbelboeken aan toe. Je komt niet zo gauw op Johannes de Doper. Maar als je hem ziet als een type van de Heer Jezus, en als iemand wist dat hij dat was, was het niet eens Johannes zelf, maar was het de Heer Jezus, dan begrijpt u dat deze woorden net zo goed een dubbele betekenis hebben en dat ze via Johannes de Doper spreken over de Heer Jezus zelf. Onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meer de profeet dan Jezus van Nazareth, van wie Johannes de Doper een type is. En of je deze woorden puur letterlijk moet nemen, weet ik niet, maar als je ze letterlijk neemt, dan nog altijd, waar is de vraag, waarom is Johannes de Doper de grootste profeet in de binnen het Oude Testament, dat wil zeggen in oud-testamentische tijd. En het antwoord zou, mijn antwoord zou dan, ik weet niet wat voor antwoord u geeft, maar mijn antwoord zou dan zijn, omdat hij geen andere functie had. Dat blijkt uit de praktijk. Geen andere functie had dan slechts, maar ook niks minder dan dat, dan slechts alleen maar dit, een type te zijn van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Ik bedoel, er waren er meer die typen zijn van de Heer Jezus Christus, ook wat specifieker in verband met zijn eerste komst in vernedering. Dat mogen dan zo zijn, maar die hadden allemaal nog een belangrijke praktische functie onder het volk, dan wel in de wereld. En wat Johannes de Doper betreft, ik zal het wel eerder gezegd hebben, want het dringt zich altijd aan me op. Wat is nou het praktische nut geweest van Johannes de Doper naar de mens gesproken? Ik bedoel, wat voor omwenteling heeft hij dan in de samenleving tot stand gebracht? Ik kan daar ook geen antwoord op. Ja, er zijn er velen gedoopt, dat kan zijn, door hem. Maar daarna lees je alsnog, wat was het ook alweer, Handelingen 19. Daar vind je zelfs in Efeze mensen die gedoopt waren door Johannes de Doper. Maar het was slecht met hen gesteld. En ze moesten toch wat bijgepraat worden en zo. Weet u nog? Ja, Johannes de Doper. Ja. Er was nogal wat gebeurd wat hen volkomen ontgaan was. En daar gaat het maar om. Van de praktische nut is weinig te melden. En dus blijft over dat hij een beeld is van de Heer Jezus. En hij was noodzakelijk. Zijn komst en bediening was noodzakelijk. Simpelweg om die profetieën te vervullen. Om de weg te bereiden daarmee, want het staat er ook letterlijk, om de weg te bereiden voor de Messias. Wij vragen dan, wat heeft hij dan gedaan waardoor de Heer Jezus kon komen? En het enige antwoord wat ik ken, het enige zinvolle antwoord is, nou ja, de Bijbel spreekt over een voorloper. Over iemand die eerst zou komen. En niet alleen in Jesaja 40, maar tot in Maleachi aan toe. Eigenlijk heel Maleachi. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen enzovoorts. Er zou eerst iemand anders komen. Nou ja, en die is gekomen. En dat was de functie van Johannes de Doper. En daarna verdwijnt hij van het toneel. Omstandig. Ik bedoel, er wordt toch veel over hem gezegd. Over Johannes de Doper wordt in alle vier de evangelisten wordt er werk van gemaakt. Van hoe dat zit met die man enzovoorts. En we hebben er nog heel wat schilderijen aan te danken. Van die juffrouw met, u weet wel, Salome. Met die schaal en het hoofd van Johannes de Doper op. Later vervangen door een bos bloemen, heb ik gezien. Kort geleden. Want we vonden het toch niet zo prettig om het zo aan de wand te hangen. Maar, nou ja, doe maar. En daarom een groot profeet. Maar er staat wel, maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Die is ook aardig. Want dat betekent dat zolang Johannes de Doper nog in leven was in elk geval, er nog geen sprake was van het Koninkrijk Gods. Nou zeg ik het niet goed, want er was wel sprake van. Er werd wel over gesproken, maar ik bedoelde te zeggen... zolang Johannes de Doper er was, was er nog geen Koninkrijk Gods. En hoe gelovig de man ook was, hij maakte geen deel uit van het Koninkrijk Gods. In de Bijbelse betekenis van de term... want er is ook een theologische betekenis van die term... maar daar hebben we niets mee van doen. In de Bijbelse betekenis van de term bestond dat Koninkrijk Gods nog niet. Want de term Koninkrijk Gods is voorbehouden aan wat wij in heel andere termen... en dan wordt het toch weer theologisch, noemen het Messiaanse Rijk. Het Rijk van Christus, in betrekkelijk gewoon Nederlands... ook genoemd het Koninkrijk der Hemelen. En er zijn nog zowat van die termen waar ik nou verder niet op inga. Maar dat was nog niet aangebroken. Dat wachtte op de komst van de Christus. En we hebben het nou niet... ik weet dat het tegen kerstfeest loopt... maar we hebben het nou niet over de geboorte van de Heer Jezus. Het is zo weer kerstbroer, ja. We hebben het over de verschijning, de komst van de Messias... als zodanig. Dat wil zeggen, dat is pas in zijn opstanding. En daar begint officieel en dus formeel dat koninkrijk, dat Messiaanse Rijk, dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, of hoe het maar heten mag. In zijn opstanding, want wij lezen uitgebreid... eerst al in de evangelie en maar later ook in de brieven natuurlijk... om van het profetisch woord maar te zwijgen... dat hij pas in zijn opstanding gekroond werd, uitermate verhoogd werd... en dat hij sinds zijn opstanding gezeten is aan de rechterhand Gods... als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dit was Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand... En vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En als u het uitgebreid wil, kan dat. Dan heb je de hele Hebreeënbrief die dat becommentarieert en zegt dat het gebeurd is in zijn opstanding. En dat is niet de enige schriftplaats die dat zegt. Integendeel, dat is de algemene boodschap. Ik heb het ooit eens een keer systematisch uitgezocht... omdat de mensen boos werden, ze waren het er niet mee eens. En in de jaren dat ik dan nog fanatiek er tegenin ging... want dat vind ik nou niet meer nodig. Nee, dat is het voordeel van ouder worden. Heb ik eens een hele lijst gemaakt van schriftplaatsen... en geconstateerd in dat in de praktijk... in alle nieuwtestamentische bijbelboeken dat vermeld wordt... dat hij namelijk vanuit zijn vernedering, vanuit zijn dood... verhoogd is geworden tot aan de rechterhand Gods. En toen pas was hij koning. Nou ja, ik geloof niet dat het in 3 Johannes staat. In 2 Johannes geloof ik ook niet. En er zijn wat van die briefjes die minder in beslag nemen dan 1 bladzijde... waar dat dan niet in voorkomt. Maar waarin het wel degelijk bekend wordt verondersteld, overigens. En voor de rest wordt het overal vermeld, hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Ja, dat was Filippenzen, maar je kan ook gewoon Matthäus nemen aan het eind van het boek. Waar dan staat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Enzovoort. Of God heeft Christus uit de dood opgewekt en gezet aan zijn rechterhand ver boven alle... Nou ja, enzovoort. Dat was Efeze. Ik roep maar wat, hè. Ik bedoel, dat vind je dus werkelijk overal, want dat is de Bijbelse boodschap. Over kerst hoor je niks, maar over Pasen wel. Opstanding en hemelvaart van Christus. Want daar gaat het allemaal om. En daar begint het koninkrijk. En Johannes de Doper, zover wij weten, is een overleden, dit is het nette woord... is vermoord, is overleden voordat de Heer Jezus uit de dood opstond. Dus Johannes de Doper heeft dat koninkrijk niet gekend. Althans, heeft het niet van binnen gezien. Is het niet ingegaan of zo. En, okay, en als we dat zielig vinden voor de man... Hè, dan bedenken we, nou, het zou nog wel kunnen. Hoe kom ik nou weer terecht? Het zou nog wel kunnen dat hij misschien toch is opgewekt nog. Maar dat weet ik niet, dat weet ik niet met zekerheid. Maar dat hij misschien ook is opgewekt. Iemand zei, ja, maar zijn hoofd was eraf. Toen zei hij, ja. Ik vind het altijd omgekeerde wereld. Zijn lichaam was eraf. Maar de, nou goed, laat maar zitten. Maar het zou kunnen misschien dat hij ook is opgewekt toen de Heer Jezus stierf. Want toen de Heer stierf, dan staat er, en dat is maar één schriftplaats in de Bijbel, in Matthäus is, meen ik, daar staat dat bij die gelegenheid, toen de Heer stierf, er nogal wat mensen waren die inderdaad uit de dood opstonden. Er is altijd een discussie over wat daar precies staat, omdat men verdwaalt er niet. Ik weet niet of ik hem vinden kan, want het is nog vroeger. Maar ik zal het even proberen. In Matthäus 27 is dat. Waar staat in vers 50... En Jezus wederom met grote stem roepende gaf de geest. En ziet het voorhangsel der tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En dan gaat het om het volgende vers, vers 52. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En, ja. Let op dat er staat lichamen der heiligen. Lichamen wil zeggen dat het wel degelijk een lichamelijke opstanding was. Het woord staat erbij, lichamen. Dus dat is, wat, hoe dan ook, lichamelijke opstanding. En ze heten heiligen. Dat betekent op zijn minst dat zij gelovigen waren. En ze werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En daar gaat, de discussie gaat altijd over, hebben ze dan tot na de opstanding van de Heer 3 dagen moeten wachten in het graf, want toen gingen ze er pas uit. Dan zeg ik, ja, dus een kwestie van komma's plaatsen. En, waar het over gaat, is dat ze na zijn opstanding in de heilige stad aan velen zijn verschenen. Dat staat er. Met andere woorden, zij stonden op toen de Heer stierf. En daarna zijn zij nog gezien na zijn opstanding. Die heb ik toch, hè? Wees het maar 3 keer, dus niks moeilijks aan, hè? Uit de graven uitgegaan zijnde, en dat na zijn opstanding staat tussen komma's, nou weet je niet waar het bij hoort. Dat hebben de vertalers waarschijnlijk expres gedaan, omdat ze het ook niet wisten. Maar het hoort natuurlijk bij de volgende zin, hè? Namelijk, uit de graven uitgegaan zijnde, kwamen zij na zijn opstanding in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Hebben ze nog lang geleefd? Ik denk dat het vers suggereert, nee. Maar dat lijkt mij alleen maar zo. Verder maakt het me niet zoveel uit. Want essentieel is precies dit wat hier staat. Zij stonden op. Het nieuwe verbond was nog niet aangebroken. De Heer Jezus was nog niet opgestaan uit de dood. Op het nippertje, maar hij was nog niet opgestaan uit de dood. Het was nog niet het nieuwe verbond. Zij moeten dus opgestaan zijn in, niet in nieuwheid des levens, maar in oudheid. Dat wil zeggen, ze kregen hun oude lichaam terug. Nou ja, terug. Dat was dat lichaam wat opgewekt werd. Zonder dat ze daarbij veranderd werden. Op gelijke wijze als, waar hadden we het vorige keer over, de jongeling van Nain. En wie het maar waren, bij gelegenheid. Waarna de vraag is, maar waar was dat nou voor nodig? En het antwoord staat er feitelijk bij. Je moet alleen langzaam genoeg, zoals we nu doen, langzaam genoeg lezen en het tot je door laten dringen. Zij leefden in ieder geval nog na zijn opstanding, de opstanding van Christus. Dat nu maakt deze gelovigen ineens tot nieuwtestamentische gelovigen, omdat zij gelovigen waren na de opstanding van Christus. En het verschil is dat als ze niet zouden opgewekt zijn, dan zouden zij gewoon behoord hebben tot de oud-testamentische gelovigen, die opgewekt zouden worden op de jongste dag. Zoals iedereen, dat is het eigenlijk, hè? Is niks bijzonders aan. En ja, dat denken Calvinisten ook, en Rooms-Katholieken ook, die weet u wel, die opstanding ten jongste dagen, jawel. Maar nu hebben ze geleefd als gelovigen na de opstanding van Christus en zijn dus eerstelingen van het nieuwe verbond en zijn de eerste leden dus ineens geworden van de gemeente van vandaag. Hebben jullie dat? Het is wel aardig om dat eens een keer te vermelden. Ik krijg er altijd vragen over, regelmatig, een paar keer per jaar. Maar ja, uiteindelijk is het toch een heel simpele zaak. Door hun opstanding en door het feit dat ze na zijn opstanding nog gezien zijn, zijn zij ineens nieuwtestamentische gelovigen geworden. En of ze daarna nog lang geleefd hebben of niet, weet ik niet. Het zal waarschijnlijk niet de bedoeling geweest zijn. De bedoeling was, denk ik, dat we hier van doen hebben met mensen die van harte geloofden in de Heer Jezus als de komende Messias, die inderdaad zijn koninkrijk verwacht hebben, daarmee nieuwtestamentische tijd en wat het allemaal wezen mag, maar die de zwak, ziek en misselijk, of wat waren ze maar, ze zijn overleden voor die tijd. Dat kan gebeuren, zoals we ook in onze dagen denken van, nou ja, we moesten eigenlijk maar met elkaar afspreken dat wij het allemaal met elkaar volhouden tot aan de opname van de gemeente. Want het zou jammer zijn als het niet zo was. He, dat heb je toch, hè? Dat zouden wij wel mooi vinden. Maar ja, dat is soms niet zo. Dat gaat soms niet zo. Dus ja. En het is daar ook gebeurd. Want hoe het ook is, de Bijbel zegt, de ene is sterk en de andere is zwak. En sommigen zijn zeer sterk en de anderen zijn zeer zwak, kan je wel zeggen. Dus ja, het lot en het toeval bepaalt het alles, zegt de prediker. Zo gaan die dingen wij. Want het is jammer voor die mensen die er zo dichtbij waren en het niet, en het net niet gehaald hebben, weet je wel. 4000 jaar en die laatste 3 dagen hebben ze net niet gehaald. Dat is een beetje triest. En zoiets is het. En wat er dus gebeurd is, kennelijk, want zo staat het er ook, dat die gelovigen werden opgewekt. Ik denk dat het lui waren die ook kort tevoren waren overleden. Dat wordt nooit betwijfeld dat het zo was trouwens. Dus zo zit dat. Maar het verschil voor hen is dat ze nu ineens van oud-testamentische, nieuw-testamentische gelovigen zijn en dat hun uiteindelijke toekomst niet ligt op een nieuwe aarde, maar in de hemel. Heb je dat? En dat ze wat degelijk betrokken zullen zijn bij de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst vanuit de hemel. Daar horen ze bij. En als ik dat verhaal verteld heb, dan zeg ik, nou ja, noem dan eens iemand, vooruit, noem er eens één, die dan gelooft in de Heer Jezus Christus, maar die voor die tijd overleden is. En dan is het Johannes de Doper. Toch? Ja. Ja, die lijkt mij het meest. Noem er eens één, dan moet je die noemen. Die heeft het langst volgehouden van allen die wij kennen. Zoveel kennen we er niet. Maar Jozef, de vader van de wettige vader van de Heer Jezus. Goede optie, denk ik. Maar wij weten het niet en het wordt ook verder niet vermeld. Het doet er ook verder niet zoveel toe. De aardigheid van het verhaal is overigens, even weer los van Johannes de Doper, dat we zoiets nog een keer in de Bijbel tegenkomen. En daar krijg ik ook minstens 3 keer per jaar vragen over. Dus binnenkort moet ik er weer eens over spreken. Dat is in Openbaring hoofdstuk 20. Waar vermeld wordt het binden van Satan. En daarmee de aanvang van wat wij populair noemen de duizend jaren. En dan wordt ineens vermeld, en ik zag de zielen, degenen die onder het altaar waren en die onthoofd waren. Ja, wie zou dat nou gedaan hebben? Die onthoofd waren vanwege hun getuigenis enzovoort. En zij werden opgewekt en zij leefden en heersten met Christus in de duizend jaren. Dat is net zoiets. Wij noemen dat populair, wij noemen dat de martelaren uit de grote verdrukking. Die trouw gebleven zijn aan de Heer en aan zijn woord en aan de verwachting van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Zij zijn notabene met geweld gedood. Ze zijn de martelaars doodgestorven. En daardoor missen ze ineens dat koninkrijk waarvan ze dienaren waren. En dat ze verkondigden, waarvan ze op zijn minst dan getuigden, want dat staat er, om de getuigenis die ze hadden, enzovoorts. En datzelfde trieste verhaal. En wat er dus gebeurt is dat als Satan gebonden wordt en daarmee die duizend jaren beginnen, worden zij opgewekt. En hebben deel aan de heerlijkheid van Christus in de duizend jaren. En dat is het dan. Ze werden niet door de dood verhinderd te blijven. Nou ja, ze waren door de dood verhinderd te blijven. Gewelddadige dood zelfs. Maar niettemin, daar wordt een keer in gebracht. Ze worden opgewekt. En gaan dus, weer eenvoudig gezegd, van de ene bedeling over in de andere. En dat is hier in Matthäus 27 ook het geval. En of daar Johannes de Doper bij hoort, dat weet ik niet. Maar ik ken nog twee personen, minstens. Ik ken minstens met zekerheid twee personen die iets dergelijks ook overkomt. En dat zijn die twee getuigen uit Openbaring 11. Mozes en Elia. Oudtestamentische gelovigen. En die, ik heb zo de indruk dat ze niet als eerste deel krijgen aan de gemeente met zijn hemelse positie, maar als laatste. Ik vind het nou niet nodig om daarop in te gaan. Maar die hebben nog een loopbaan te vervullen op aarde. Na de opname van de gemeente, maar wel degelijk voor de bekering van Israël. En dus ik denk, en van hen staat trouwens dat zij gedood worden, maar ook dat ze opstaan en ten hemel varen. En dus alsnog deel hebben aan een gemeente van eerstgeborenen. Ja.
Zij verschijnen toch met Jezus op de Olijfberg?
Jawel, ja. Ja, maar daar verschijnen ze in de hemelse hoedanigheid. Dus, maar inderdaad, ja.
Het zijn ze dan zo uit de hemel ook op aarde?
Manifesteren zich in de, zoals engelen dat doen. Dus ja, ik denk trouwens dat we ze vaker tegenkomen in de Bijbel. Maar joh, wat krijg ik een ellende daarvan als ik zeg dat die twee mannen bij het graf van de Heer Jezus, dat ook gewoon Mozes en Elia zijn. Maar ja, je mag je toch afvragen of je misschien ze kunt identificeren. Waar vind je nog elders bij bijzondere gelegenheden twee mannen? En u zegt, het zijn hemelse verschijningen. Dan zeg ik, ja, dat verandert dus niks, want dat waren Mozes en Elia ook op de berg der verheerlijking, toch? Dus je denkt dat die twee het waren. Dat zijn de twee grote profeten uit de oud-testamentische geschiedenis, die net als de Heer Jezus in hun dagen als kenmerk van hun bediening wonderen deden. Begrijp je me goed, er waren er meer die dat deden, maar niet systematisch, zal ik maar zeggen. Maar zij wel, Mozes en Elia. En beide zijn op merkwaardige wijze van de aarde verdwenen. Nou, niet naar dodenrijk en dus naar de hemel. Dat is het dan. En we komen ze minstens één keer tegen waarbij ze met name genoemd worden. Dat moet voor ons toch duidelijk genoeg zijn. Vervolgens zeg ik, en verder het hele verhaal maakt deel uit van de verborgenheid natuurlijk. Hè? Maar zij zijn die twee die de gemeentelijke functie moeten voortzetten na de opname van de gemeente. En dus optreden als die twee getuigen uit Openbaring 11. Heb u dat nog? Maar Niettemin, zij worden dus van oud-testamentische gelovigen nieuw-testamentische gelovigen. En inderdaad, ze zijn maar niet engelen, geesten, maar ze zijn letterlijk hier op aarde en zullen gedood worden. Dus ze komen in hun menselijke hoedanigheid alsnog, zo staat het beschreven. En daarna staan ze op en net als de Heer Jezus varen zij zichtbaar ten hemel. Staat er in het midden van de 70ste week van Daniël. Volgens de beschrijving van Openbaring 11. Dus ja, die dingen die komen voor. Men gaat over van oude, van de ene bedeling naar de andere. En dat is doordat ze opstaan uit de dood en daar nog daarna leven in de volgende. Zo heeft de Heer dat kennelijk dat probleem opgelost. Naar volle tevredenheid lijkt mij, toch of niet? Het is toch triest voor mensen die door omstandigheden of door lichamelijke zwakte of vanwege de marteldood verhinderd worden om deel te hebben aan die dingen die zij verwachten, die zij terecht geloofden. Ze waren trouw aan de Heer enzovoorts. Nou, de Heer lost dat zo op. Maak je geen zorgen, heet dat. Maar ja. Terug dus naar Lucas 7, vers 28. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Want in het koninkrijk Gods heeft men sowieso een positie hoger dan in die oude wereld. En in deze oude schepping, uiteraard. Nou goed. En dan staat er een pracht van een uitdrukking die je hier niet zou verwachten, maar ik ben er altijd heel blij mee geweest. Met de woorden van vers 29 en 30, waar staat: en al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. Het is niet veel voor nodig om te zien dat vers 29 en 30 tegenstellingen van elkaar zijn. In vers 29 het positieve verhaal, in vers 30 het negatieve verhaal. Dat helpt als je dat meteen ziet. Verder ben ik geneigd me te verexcuseren, omdat ik neemt soms nogal wat tijd om uit te leggen wat er precies staat. Maar ja, ik moet ook zeggen eerlijk dat het mijn schuld niet is, dat het zo geformuleerd is. Kijk, u komt daar het woord doop in tegen. Een dopen in vers 29 en 30. En dan weet je meteen dat de vertalers in de tijd meteen, hoe zeg je dat, op tilt geslagen zijn. Wat is een tilt eigenlijk? Ik wil me niet binnen schieten. Maar ze zijn meteen even in verwarring geraakt. Want in die dagen van de Statenvertaling was doop kinderdoop bijna overal. Iets anders kende men niet. Behalve dan kende men de wederdopers, de anabaptisten. Ja, en dat waren toch, moet ik u zeggen, wat vreemde lui. Die toch al wat heel vreemde ideeën op nahielden. Ook naar onze maatstaven, moet ik u zeggen. En onder andere hielden ze de volwassen doop op grond van geloof erop na. Nou vind ik dat laatste helemaal niet zo vreemd, maar volstrekt bijbels. Maar vanwege wat er allemaal nog meer zich voordeed in die kringen, werd dat in ieder geval niet serieus genomen. Hebben jullie dat nog? Nee, meer ga ik daar niet over zeggen. En dus als men in 16 zoveel, wanneer het maar was, leest over doop, raakt men vanzelf de weg kwijt en probeert dan toch enigszins te vermijden om letterlijk op te schrijven dat iemand die tot geloof komt op grond daarvan zich moet laten dopen. En vooral ook niet eerder. Heb je dat nog? Want men moet natuurlijk toch op een of andere wijze de kerkelijke traditie in stand houden. En hoewel de reformatoren natuurlijk heel wat kerkelijke traditie aan de kant hebben geschoven, moet ik u toch zeggen dat er ook heel wat onbijbelse kerkelijke traditie is die men gecontinueerd heeft. Veel te veel, eigenlijk. Maar dat is nou verder ook het punt niet. Maar het verklaart waarom die zinnen wat ongelukkig staan. U merkt het ook meteen. Ik vind het altijd leuk dat de vertalers ons dan toch altijd waarschuwen. En de waarschuwing zie ik altijd in die schuingedrukte woorden. U weet wel, dat zijn die woorden niet die klemtoon moeten hebben. Maar het zijn woorden die dat nou juist niet moeten hebben. Want dat men het schuindrukt wil zeggen dat het woorden zijn die er in de grondtekst niet staan. En die de vertalers invullen omdat ze denken dat het nodig is of omdat het de dingen verduidelijkt. En soms is dat ook zo. Daar wil ik ook niks verkeerds van zeggen. En ik ben dankbaar dat ze die woorden dan schuin afdrukken. Want in latere vertalingen doet men dat niet meer en gooit men hele blikken vol met woorden ertussen, zonder te vermelden dat het in de grondtekst er helemaal niet staat. Hè? Dus toch maar de Statenvertaling hanteren. Nou goed. En al het volk, hem horende, de vertalers hebben ervan gemaakt, al het volk dat nu hoorde naar de Heer Jezus, liet zich dopen. Want dat staat er dan eigenlijk. Maar het woordje hem moet eruit. En als het er toch moet staan, moet het er staan met een kleine letter. Want het is nog steeds commentaar op Johannes de Doper. Namelijk, de profeet dan Johannes de Doper. En alles volk dat naar Johannes de Doper hoorde, dat wil zeggen geloofschonk aan zijn prediking. En dat waren dan in hoge mate tollenaars. Hoewel je dat woord ook overdrachtelijk kunt nemen meteen. Dat wil zeggen onbetrouwbare lui, bedriegers. Kortom, al het volk, al waren het dan tollenaars, tegenover de schriftgeleerden uit vers 30, de fariseeën en de wetgeleerden, zijn het hier de tollenaars. En van hen staat dat zij God rechtvaardigden door zich met de doop van Johannes te laten dopen. Dat is wat er staat. Hebben jullie dat? Kijkt u nog een keer wat er in de Statenvertaling staat en probeert te begrijpen wat ik nu zeg. Al het volk dat naar hem hoorde, bestaande uit tollenaars, rechtvaardigde God door zich, door Johannes, te laten dopen. Wat doe je eigenlijk als je je laat dopen? En het antwoord is, dan rechtvaardig je God. Maar ook dat is een term die toch heus, ook in Calvinistische kring, zeer moeilijk ligt. Ja. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Ik heb hier trouwens een paar andere vertalingen voor de aardigheid voor me liggen. Dat doe ik wel vaker, want anders zeggen jullie van ja, die Aklenanevoet, die maakt er zelf maar wat van. Die leest dingen voor die er helemaal niet staan en zegt dan dat het er wel staat enzovoorts. Dat las ik tenminste laatst op internet. Dus, zeg maar. Dus, ja. Nee, daar lig ik niet van wakker, zuster, echt niet. Maar ik heb hier voor dit vers heb ik hier de Lutherse vertaling, wat bij de Calvinisten van 1600 zoveel echt niet prettig lag, moet ik u zeggen. Hoewel de vertalers van de Statenvertaling wel degelijk in de eerste plaats gebruik gemaakt hebben van de vertaling van Luther. Want die was een heel eind ouder, hè? Dat weet u, hè? Toch? We hebben het woord gemeente dan ook te danken aan de Luthervertaling, die gemeinde gebruikte ter vertaling van het woord ecclesia. Want die dacht, je kan het toch niet vertalen met kerk. Dat betekent het wel in de praktijk, maar dat kan je niet gebruiken. Want kerk is de Rooms-Katholieke kerk, dus dat woord dat gebruiken we niet. En toen maakte hij ervan gemeinde, je moet toch wat. En wij zijn er inmiddels aan gewend, aan dat woord. Het Engels kent dat niet. In het Engels is het nog steeds church. En dat was het dan. Moeilijk genoeg. Zodat er ook hele vrije groepjes zoals wij heten daar nog gewoon church. Wij noemen dat niet zo. Wij proberen het woord kerk te vermijden, omdat we daarachter een groot instituut vermoeden. En dat is gewoonlijk ook zo. Maar Luther gebruikt het woord gemeinde. En de Statenvertalingen hebben dat overgenomen. Gemeente, weet u wel. Zo komt dat allemaal, hè. Maar let erop dat de Luthersen in Nederland vervolgd zijn geworden door de Calvinisten. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja, ja. Nou.
De Baptisten ook?
Ja, nou ja, Baptisten. De Anabaptisten, Anabaptisten, ja. Oké. Maar de Lutherse vertaling heeft als volgt, let u op. De Lutherse vertaling leest, en al het volk dat hem hoorde, en de tollenaars rechtvaardigden God en lieten zich dopen met de doop van Johannes. En één stap verder en je krijgt zijn rechtvaardigden God door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Maar dat is uiteraard de betekenis, hè? Al het volk dat hem hoorde, met een kleine letter, dat hoorde naar Johannes de doper dus. En de tollenaars, dat staat er ook, of dat een aparte groep is. Nou ja, een aparte groep misschien binnen degene die hoorden, hè? Specifiek ook de tollenaars, rechtvaardigde God. En lieten dus, want zo deden ze dat, God rechtvaardigen, lieten zich dopen met de doop van Johannes. Kom er straks wel op terug. En als u vraagt waarom moeten die tollenaars specifiek genoemd worden, dan zeg ik, nou ja, het gaat om de tegenstelling tussen vers 29 en 30. En er wil maar vermeld zijn dat het met name tollenaars waren die zich lieten dopen, namelijk gehoor gaven aan de boodschap. En daartegenover staat de andere kant, namelijk de fariseeën en de wetgeleerden. Dat waren de orthodoxe schriftgeleerden dus. Die niet. Dat is het eigenlijk. Maar eerst nog even vers 29. Ik heb er nog één. De vertaling van professor Brouwer. Die noem ik liever niet, want ik vind de vertaling Obbing Brouwer vind ik eigenlijk helemaal niks. Dat waren ongelovigen, die beiden. Nou ja, men noemt ze vrijzinnig. Ik noem ze altijd vrij onzinnig dan. Maar dus daar heb je niks aan. Dat is die vertaling waar je af en toe hele witte bladzijden in hebt. Hè? Ik bedoel, die slaan een heleboel versen uit de Bijbel over, omdat ze die niet relevant vinden. Of althans niet geschikt om voor te lezen aan tafel met kleine kinderen erbij. Dan verdwijnen er meteen hele hoofdstukken uit de Bijbel, zoals het licht zich laat aanzien. En daar herken ik hem altijd aan, hè? De vertaling Obbing, Oude Testament, Brouwer, Nieuw Testament. Nou goed, maar Brouwer vertaalt met, kijk, die lui worden dus ook niet gehinderd door theologische vooroordelen, hè? Daar hebben ze niks mee te maken. Ze hebben hun eigen theologische oordelen wel, dus die trekken zich verder nergens wat van aan. En dat is het voordeel van een vertaling door ongelovigen. Zolang ze tenminste maar letterlijk vertalen. Hetgeen eigenlijk niet kan wat ik nu zeg. Maar toch maar. Dus Brouwer. En dus Brouwer schrijft, en het gehele volk, toen het hem hoorde, en de tollenaren, zij erkenden het recht Gods door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Ik persoonlijk vind het een beetje krom Nederlands, die zin loopt niet lekker. Maar het is prima vertaling. Het gehele volk, want al het volk betekent het hele volk. Toen het hem hoorde. Hem horende, toen het hem hoorde. en de tollenaren, zij erkenden, of zij erkenden het recht Gods. Dat is wat rechtvaardigen betekent. Het recht erkennen. Ik kom er later op terug, want er is nog meer over te zeggen. Maar rechtvaardigen wil zeggen instemmen met het recht. In elk geval. En dat heeft Brouwer dus keurig vertaald. U dacht waarschijnlijk, misschien dacht u, nee, niet waarschijnlijk, u dacht misschien dat rechtvaardigen betekent rechtvaardig maken. Dan moet ik u zeggen dat rechtvaardig maken niet bestaat. Ook al komt het in onze Bijbels voor, de uitdrukking. Maar rechtvaardig maken kan niet. Je kan niet iets dat niet rechtvaardig is, rechtvaardig maken. En dat is het dan. Het is rechtvaardig verklaren. Of als rechtvaardig erkennen. En dat dus verklaren, dat is wat het is. Hè? Nou goed. En hier heet het gewoon erkennen. Zij erkennen het recht Gods. En dan letterlijk, Brouwer, door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Precies, dat is wat er staat. Men rechtvaardigt God door zich te laten dopen. Waarom dat nodig is, daar heb ik het nou even niet over. Dat komt zo. Dan heb ik nog de Petrus Canisius vertaling. En als je dat hoort, dan zit je meteen in het Latijn. Petrus Canisius. Dan weet je waar je bent. En als het Latijn is, dan zal het wel Rooms-Katholiek zijn. En dat is het ook. Een Rooms-Katholieke vertaling. Die zegt, en al het volk, zelfs de tollenaars, hebben naar hem geluisterd en Gods rechtvaardigheid erkend door het doopsel van Johannes te ontvangen. Nou, daar is ook niks verkeerds mee. Alleen onder dat doopsel, ja, wij noemen dat gewoon doop. En de Rooms-Katholieken noemen het het doopsel. En dan hebben ze het over het hele Rooms-Katholieke ritueel dat erbij hoort. Maar afgezien daarvan is het een prima vertaling. Beetje langdradig als u mij vraagt, maar daarmee misschien juist duidelijk. Al het volk, zelfs de tollenaars, hebben naar hem geluisterd. En Gods rechtvaardigheid erkend door het doopsel van Johannes te ontvangen. Nou, door zich te laten dopen met de doop van Johannes, want dat staat er echt natuurlijk. Maar daar is niks mee mis, feitelijk, hè? En ik weet niet welke ik hier heb, maar ik heb er nog een. En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars hebben zij God gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren. Ik mis hier een aantekening erbij, maar ik heb het vermoeden dat dat gewoon NBG is. En die is weer wat terughoudender. Toen hebben zij God gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren. Maar het had dan toch moeten zijn door zich met de doop van Johannes te laten dopen. Ja, en daarom denk ik dat het NBG-vertaling is, maar laat het maar zitten. De betekenis van het geheel zou toch duidelijk moeten zijn. Waarna ik nog even stilsta bij de begrip rechtvaardigen, want dat moet je echt weten, niet voor dit vers, maar heel de Bijbel door. Omdat wij denken dat rechtvaardiging is rechtvaardigmaking. In de zin van, iemand is niet rechtvaardig, maar hij wordt rechtvaardig gemaakt. Dat is een misverstand, het is niet een of andere technische handeling of zo. Waar het over gaat is over de toepassing van het recht. En ter illustratie, nou het is meer dan ter demonstratie is het, haal ik aan Deuteronomium hoofdstuk 25. Deuteronomium hoofdstuk 25. Dan zijn we in de wet en daar hoort die term ook thuis. rechtvaardigen. Daar staat, wanneer, vers 1, wanneer er tussen lieden, lui kan ook, tussen mensen, hè? Eén lied, twee lieden. Iets klopt daar niet aan, maar doe maar. Wat is het enkelvoud van lieden?
Lid.
Hè? Lid, hè? Ja. Maar dan in de zin van de mens. Wanneer er tussen lieden, dat is het enkelvoud van lui, want timmerlui is meervoud, hè? Nou ja. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht, dat wil zeggen de rechtbank, tot het gerecht zullen toetreden, dat zij, dat gerecht, hen richten. Ze hebben oneenigheid, ze gaan naar de rechtbank. Niet de rijdende rechter, maar ze moeten zelf naar de rechter rijden. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Ze gaan naar de rechtbank om gerecht dan wel gericht te worden. Zo zullen zij, die, dat gerecht namelijk, zo zullen zij de rechtvaardige, en dan staat er in de vertaling, rechtvaardig spreken. Maar ik kan u zeggen dat in de grondtekst gewoon twee keer hetzelfde woord staat. Eén keer in de functie van zelfstandig naamwoord, een rechtvaardige. En daarna in de functie, hetzelfde woord nog een keer, in de functie van werkwoord. En het werkwoord is dus rechtvaardigen. En dus zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen. Maar aangezien wij nou ineens niet meer weten wat dat betekent, hebben de vertalers het woord niet vertaald met rechtvaardigen, maar met rechtvaardig spreken. Hebben ze daarmee een woord ingevoegd? Het antwoord is nee. Ze hebben het werkwoord vertaald met rechtvaardig spreken. Want dat kan en dat is volkomen correct. Want rechtvaardig is dan in de vertaling niet meer een werkwoord. Het werkwoord is spreken. En dat mag, dat is goed. Want dat is wat de rechtbank doet. Maar u begrijpt toch dat de begrip rechtvaardigen, vertaald met rechtvaardig spreken, wil zeggen dat de rechtbank niet iets tot stand brengt, maar zegt hoe het werkelijk is. En de rechtbank verklaart van de rechtvaardige dat hij rechtvaardig is. En mocht het over een misdaad gaan, wat niet noodzakelijk hoeft in deze context, het kan ook om een of andere geschil gaan over de hoogte van de schutting en dat soort dingen meer. Maar mocht het over een misdaad gaan, wil dus zeggen dat degene die het niet gedaan heeft, wordt vrijgesproken. De rechtbank verklaart de beschuldigde rechtvaardig te zijn. En dat heet rechtvaardigen. Het tegenovergestelde is trouwens verdoemen, in de Statenvertaling, dan wel veroordelen. Wat hetzelfde is in de praktijk. En over die taalkwestie ga ik verder niet spreken. Maar lees hem maar na. Deuteronomium 25 vers 1. Zo zullen zij, taak van de rechtbank, de rechtvaardige rechtvaardigen en de onrechtvaardige verdoemen. Moeilijker mag het niet zijn. De een wordt rechtvaardig verklaard en de ander wordt schuldig verklaard. Kortom, de een wordt vrijgelaten, vrijgesproken. Maar dan wordt hij ook vrijgelaten uiteraard. En de ander wordt opgehangen, of wat het maar was. Nou ja, niet volgens de Bijbel denk ik, maar bedoel maar. Zoiets. En daarna staat er ook hoe het een en ander zou gedaan moeten worden. En hoe het oordeel zou moeten worden uitgevoerd. Met onder toezicht en onder controle en wat het maar was allemaal. Maar dit is het beginsel. En u zult zeggen, dus vanzelfsprekend wat hier staat. En zeggen, ja dat is het, maar daarom kan ik het mooi als voorbeeld aanhalen. Want het gaat mij om de betekenis van dat werkwoord rechtvaardigen. Dat is dus rechtvaardig verklaren. Of nog beter, verklaren dat iemand gehandeld heeft in overeenstemming met de wet. In overeenstemming met het recht. Dat is wat het is. Fundamenteel. En dus wordt zo iemand vrijgesproken, want hij heeft geen wet overtreden. Hij heeft zich aan de wet, aan het recht gehouden. Ik heb nog wel een paar van die aardige uitspraken. Spreuken lag ook voor de hand natuurlijk. Hè? Spreuken, hoofdstuk 17. Daar zou je zulke woorden ook verwachten. Spreuken 17, vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de heren een gruwel. Ja, die beiden. Allebei. Want een goddeloze handelt niet in overeenstemming met het recht, en dat mag dus ook niet verklaard worden door de rechter. En wie dat wel doet, is de Heer een gruwel. En andersom ook. De rechtvaardige zou niet verdoemd worden. De rechtvaardige wordt gerechtvaardigd en de onrechtvaardige of goddeloze wordt verdoemd. En als wij in de Bijbel leren, want de Bijbel leert dat, dat wij op grond van geloof rechtvaardigen zijn, dat wij gerechtvaardigd zijn, wil gewoon zeggen, God heeft ons vrijgesproken. Niet omdat we geen schuld hadden, maar omdat die schuld inmiddels betaald is. Heb je dat? Het is niet zo dat God ons rechtvaardig maakt. Nu, hij verklaart dat wij rechtvaardig zijn. Omdat we door geloof deel hebben gekregen aan het werk van Christus. Dat wil zeggen, door het geloof staan wij op uit de dood, worden wij wedergeboren. En wij worden rechtvaardig verklaard, omdat voor zover wij ooit schuld hadden, en dat hadden wij, is die schuld allang betaald. Kortom, dat is een achterhaalde zaak. Die rechtszaak heeft op plaats gehad, en de straf voor de overtredingen is gedragen. Heb je dat nog? En op de vraag, was dat dan ook niet voor alle mensen? Niet alleen voor de gelovigen, dan zeggen, ja, dat is wel zo. Maar al die mensen hebben daar helemaal geen belang bij en geen baat bij. Want al die mensen worden geacht dood te zijn door diezelfde situatie. Namelijk één stierf voor allen en dan zingen wij, mijn schuld is weggedaan, halleluja. Ja, dat is wel waar, maar we zijn helemaal weggedaan. Hebben die nog? Daar heb je dus in de praktijk niks aan en dat speelt dus ook verder niet. Dat is een gedane zaak. Voor ons ligt het anders. Wij ontvangen op grond van geloof eeuwig leven. En hoe zit het dan met die oude boekhouding? En dan zingen wij, de oude rekening is betaald, lang geleden. Nee, dat staat in Glorieklokken. Ik geloof 123, maar dat wil ik afwezen. Zoiets. De oude rekening is betaald. The old account was settled long ago. Zoek je dat maar eens op Google, dan vindt u het liedje wel. Het wordt in allerlei vormen gebruikt. Nou ja, die rekening is betaald. En dus als die zaak voor de rechter komt, dan spreekt de rechter vrij. Maar hier, in Lucas 7, worden wij bepaald bij min of meer het tegenovergestelde. Wij zijn hopelijk enigszins gewend aan de gedachte dat God ons rechtvaardigt, dan wel gerechtvaardigd heeft. Dat hoop ik maar, Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God enzovoort. Maar in dit vers wordt gesproken over niet dat God ons rechtvaardigt, maar dat wij God rechtvaardigen. Met andere woorden, dat wij van de andere kant erkennen dat God zich houdt aan zijn recht. En daarmee accepteren we ook zijn recht. En hoe we dat doen, is via deze handelwijze. Dat wil zeggen, door ons te laten dopen. Het idee is dus dat als men zich laat dopen, dan rechtvaardigt men God. Dat betekent niks anders dan dat van ons verwacht wordt dat wij met het recht Gods instemmen. En de Bijbelse manier om dat te doen is niet door dat te zeggen, maar door zich te laten dopen. Begrijp me niet verkeerd. Geloof is geen kwestie van werken. Wedergeboorte ontvangt men op grond van geloof. Niet door de doop. Die voegt daar ook verder niks aan toe. Maar als er dan een daad gesteld moet worden, of zou worden, waarmee men zijn geloof bevestigt, dan is het niet zozeer dat men zegt dat men een gelovig is, maar dat men zich inderdaad laat dopen. Dat is wat hier verteld wordt, en dat is de enige zin van de doop. Dat het door de doop gebeurt, dat is weer omdat de doop in zichzelf de uitbeelding is van hoe dat recht Gods tot stand gekomen is. En dat is door dood en opstanding. Daarom is doop in water de uitbeelding, symbolische wijze uiteraard, de uitbeelding van dood en opstanding. Dat is niet algemeen bekend. En de reden daarvoor is dat je dat verhaal dus niet kunt vertellen in verband met een doop door besprenkeling of door kinderdoop, dat ook een doop door besprenging is overigens, omdat dat niet werkelijk uitdrukking geeft aan dood en opstanding. Dood en opstanding is verdwijnen. Dat wil zeggen verdwijnen in de dood en in de praktijk beneden het aardoppervlak dan wel beneden het wateroppervlak. Dat is de dood. En opstanding is opstaan daaruit, weer bovenkomen dus. En dat is wat in de doop feitelijk wordt uitgebeeld. Meer dan dat nog, want doop betekent ook identificatie met. Dat is de enige echte betekenis trouwens van het woord doop. Men zegt in onze kringen, het is doop is per definitie onderdompeling. Dat is ook zo, dat is ook wat het Nederlandse woord betekent. Maar belangrijker is waarschijnlijk de Griekse betekenis van de term, waarbij bapto betekent onderdompeling, maar waarbij baptizo, en dat is het woord voor doop, eveneens een werkwoord, baptizo betekent niet alleen onderdompeling, maar ook doordrenking. Heb u dat nog? Bij baptizo wordt de buitenkant nat, om zo te zeggen. Of bij bapto wordt de buitenkant nat en bij baptizo wordt de buitenkant en de binnenkant nat. Heb u dat nog? Het wordt één geheel als het ware. Vandaar dat je het woord ook tegenkomt in 1 Korinthe 10... In een toepassing die helemaal niet onderdompeling als zodanig in een vloeistof kan betekenen. Want daar heet het in Mozes gedoopt zijn en in de wolk gedoopt zijn en in de zee gedoopt zijn. En mocht u nou denken dat dat laatste dan toch het dichtst bij doop is, in verband met onderdompeling in een vloeistof, moet ik u zeggen dat dat weer niet het geval is, omdat de doop in de zee niet tot gevolg had dat ze ook maar natte voeten kregen, die Israëlieten. Want daar gaat het over, hè? In 1 Korinthe 10. Het gaat over Israël. Een volk bij de uittocht uit Egypte dat in Mozes gedoopt werd en in de wolk en in de zee. Maar ze werden niet nat. Maar het betekent dat het volk deel kreeg aan de zegeningen van Mozes. Dan wel dat het volk deel kreeg aan de zegeningen van de wolk. En dat is een beeld van de geest. Dat wil zeggen, ze werden door de geest geleid. Door die wolkkolom, weet u wel, in de woestijn. En dan heb je nog in de zee. Dat wil zeggen, dat was inderdaad daar dood en opstanding. Ze gingen dwars door de zee. Je hebt daar dus een uitbeelding van de geboorte, zo u wilt, wedergeboorte, maar in eerste plaats geboorte van dat volk als zodanig. Het kwam tot leven daar. En dat is wat het uitbeeldt. En vandaar dat we ook niet alleen die uitdrukkingen hebben uit 1 Korinthe 10, maar ook de woorden uit Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat, weet gij niet dat voor zover wij in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. En het gaat daar helemaal niet om water of een of ander ritueel, maar het gaat erom dat wij in Christus gedoopt zijn en dus deel hebben aan Christus. En daarmee ook aan zijn kruisiging, aan zijn dood, maar ook aan zijn opstanding. En dat is wat daar uiteengezet wordt. Dat de doop in water daar een uitbeelding van is, dat is zonder meer waar. Maar dat die doop in water daar genoemd zou worden in Romeinen 6... nee, dat geloof ik niet, nee. Dat wordt daar niet genoemd. Dus je moet oppassen met dat hele begrip. Maar het recht Gods bestaat daaruit dat hij de zondaar ter dood veroordeeld heeft, maar feitelijk ook die dood doet ondergaan. Dat wil zeggen dat inderdaad één voor allen gestorven is en dat zij dus allen gestorven zijn. Maar op grond van geloof ontvangt men nieuw leven. Vandaar dat de doop in water door onderdompeling geschiedt, omdat het een uitbeelding is van dood en opstanding. En bovendien gebeurt op grond van geloof, omdat men op grond van geloof inderdaad opstaat uit de dood. Dat wil zeggen, nieuw leven ontvangt. Ik weet niet of ik er wel eens op gewezen heb, maar als je in Matthäus 3 is het, geloof ik, leest over dat de Heer Jezus zich liet dopen, dan heb je nu meteen een antwoord op de vraag waarom dat dan zo nodig moest. Ook hij namelijk, juist hij in de eerste plaats, zou sterven en uit de dood opstaan. En je hebt ook een antwoord op de vraag waarom er laconiek staat, want ik moet er altijd bij grijnzen als ik het lees. En Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Want ik moet erbij grijnzen, in de eerste plaats omdat het dan toch betekent dat hij in het water was afgedaald. En in de tweede plaats geloven ook zonder dat het er staat wel dat hij is opgeklommen uit het water. Toch? En waarom staat het er dan? Omdat die uitdrukking terstond opgeklommen zijnde uit het water een verwijzing inhoudt naar zijn opstanding uit de dood. Want dat is wat die doop toch uitbeeldde. En hij was degene die inderdaad reeds na 3 dagen, dat is nogal terstond, opstond uit de dood. Want de algemene Bijbelse waarheid is dat weliswaar doden zullen opstaan op een of andere wijze, maar dan toch gewoon op de jongste dag. Dat wacht op de toekomst. Maar de Heer Jezus was inderdaad de eerste die uit de dood opstond, zodanig dat hij veranderd was als eersteling van een nieuwe schepping. En het is terstond gebeurd waarmee hij de eersteling, de eerstgeborene uit de doden werd. En dat is dan de uitdrukking ook, hè? Eerstgeborene uit de doden. En dan wil ik in dit verband ook nog een uitspraak lezen van Petrus. Moet ik even zoeken. Dat is in 1 Petrus 3, waar het eerst gaat over de vloed van Noach. Zijn naam staat erbij, dus dan weet je dat het daarover gaat. In vers 20, verder terug ga ik niet. Vers 20, dat was in de dagen dat de hele aarde onder water kwam te staan. En toen het water weer weg was, toen waren er nog 8 mensen over. Dat is wat er staat. En Petrus zegt daarover in vers 21, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Hij zegt eigenlijk dat de vloed van Noach hetzelfde uitbeeld als de doop in water. Hij noemt de doop het tegenbeeld van de zondvloed, van de vloed van Noach. Dat tegenbeeld is goed vertaald. Daar staat namelijk het woord antitype. En anti is tegen, althans zo is het vertaald, en dat is een heel goede vertaling overigens. En type is beeld. Het probleem van de woordkeus is Dat is niet echt een probleem eigenlijk, maar het is een probleem geworden. Omdat waar men spreekt over Bijbelse typen, gebruikt men het woord antitype in de betekenis van dat het de vervulling zou zijn van een type. Je hebt het type, het beeld, en dan heb je het antitype, tegenbeeld, en dat is dan de vervulling van het type. Ik moet u zeggen dat het een te korte verklaring is van die begrippen. Men beschouwt dan de typen als profetieën, voorafschaduwingen van iets wat later zou gebeuren. En als het dan later gebeurt, noemt men dat het antitype. En die woordkeus kom je dus echt veel tegen in verband met de Bijbel. Maar ik moet u zeggen dat dat niet het Bijbelse gebruik van die woorden is. In de eerste plaats, omdat typen niet maar een profetie zijn van iets dat in de toekomst vervuld zal worden. En dat is het dan, één op één. Want typologie is een kwestie van dat bepaalde dingen zich op allerlei verschillende niveaus uitdrukken. En daarmee zijn ze ook een beeld van elkaar. Heb je dat nog? Typen herhalen zich. Dat is de eigenaardigheid van beelden. Want type, het woord kennen wij in het Nederlands, dan betekent het gewoon afdrukken. Je hebt typografen en je hebt typemachines. En zo'n, ik weet niet of je die dingen nog kent, de typemachines. Er zaten allemaal van die armpjes in met de vorm van zo'n letter. Zo'n ding heet een type. Een soort stempel, dus eigenlijk. En die maakt een afdruk. Maar de afdruk is dan niet het antitype, dat is een verkeerd woordgebruik. De afdruk is net zo goed een type. Weer terug van die arm met dat lettertje erop, weet u nog? Dat gaat heen en weer. Kortom, het is iets ingewikkelder. Bovendien, het woord antitype betekent ook gewoon type. Het is hetzelfde. Alleen dat anti ervoor versterkt de betekenis van de uitdrukking. En daar is niks moeilijks aan. In de eerste plaats, omdat anti is een voorzetsel en de Griekse voorzetsels worden dikwijls gebruikt om begrippen te versterken, zoals je hebt offeren, maar ook opofferen. En daar is geen verschil tussen, want offeren is een woord dat je alleen gebruikt voor iets aanbieden, maar dan omhoog. Kijk u maar, het staat gewoon in je woordenboek. Offeren is offreren, het is een plechtige term. Men geeft iets namelijk aan iemand die hoger geplaatst is. Dat wil zeggen aan de koningen en eventueel aan God. Dat staat gewoon in je woordenboek, hè, als je een goed woordenboek hebt tenminste. En dat dat dus omhoog is, ja dat is zo, maar ook zonder dat het erbij staat. Maar om het te beklemtonen staat er soms, ook in de Bijbel, staat er opofferen, omhoog. Dan heb je nog, bij wijze van voorbeeld, lasso is, is eigenlijk losmaken. Vreemd genoeg, want we denken dat je met een lasso moet binden, maar vooruit. Lasso, losmaken. En dan om het te versterken is het katalasso. En als het nog sterker moet, heet het apokatalasso. En het wordt in alle gevallen worden vertaald met verzoenen. Maar het is het werkwoord soms met een voorzetsel en soms zelfs met twee voorzetsels ervoor. Maar de betekenis verandert daarmee niet. Het is eerder een manier om het begrip wat te beklemtonen. En dat is ook wat hier gebeurt. Onthoud dat antitype is net als een type een beeld. Maar dan een tegenbeeld. Tegenover een wat meer oorspronkelijk ding, zal ik dan maar zeggen. Dat heb je toch, hè? Je hebt zo'n dia, kent u die dingen nog? Zo'n foto, zo'n dia. En dan gooi je een zootje licht doorheen, als het goed is, en dan op een scherm. En dan krijg je daar een beeld. Ja, een tegenbeeld, want staat tegenover die dia die je had. Dat is hetzelfde ding. Dat is ook een beeld namelijk. Alleen je projecteert het. Meestal projecteer je het groter. Maar ja, in theorie, je kan het ook kleiner projecteren als je dat zou willen. Dat maakt verder niks uit. Het een is een tegenbeeld van het ander. En zo verder. De dingen herhalen zich namelijk. En dat ze zich herhalen, daar heb ik ook een mooi voorbeeld altijd voor bij de hand. Dat is deze. Aan Israël werd ingesteld het paasfeest. Dat wil zeggen meer specifiek het slachten en offeren en eten van het paaslam. De Bijbel zegt dat het een herinnering is aan de uittocht uit Egypte, waar de eerstgeborenen gedood werden. Maar dat bracht zegen mee voor het volk, want daardoor werd het verlost. En als uitbeelding daarvan slacht men het paaslam, maar eet het daarna. Dat wil zeggen, brengt zegen met zich mee. De Bijbel zegt dat het paasfeest dient ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. En de Joden hanteren dat begrip nu nog. Niettemin hebben wij uit de Bijbel geleerd dat ook ons paaslam is geslacht, het welke is Christus. Dat is 1 Korinthe 5. En dan blijkt ineens dat het een voorafschaduwing is van de dood en opstanding van Christus. En dan moet je niet vragen, ja, slaat het nou op de uittocht uit Egypte, de dood van de eerstgeborenen, of slaat het op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus? Het is namelijk allebei waar. En daarnaast, zonder het paaslam, kun je altijd nog zeggen dat die uittocht uit Egypte op enige wijze een voorafschaduwing, een beeld was van de dood en opstanding van Christus en de verlossing die daardoor tot stand gekomen is. Het een is het begin van het oude verbond, maar het begin van het oude verbond is weer een uitbeelding van het begin van het nieuwe verbond. Zie? Het is gecompliceerder dus dan men ons gewoonlijk wil voorstellen. En daarna zeg ik, nou ja, gewoonlijk wil men het ons überhaupt niet voorstellen, want de meeste gelovigen die ik ken hebben groot bezwaar tegen de toepassing van typologie uit de Bijbel. Maar het is een van de wijzen waarop God in het verleden gesproken heeft. Met dank aan Hebreeën 1. God heeft voortijds veel malen op velelei wijze tot de vaderen gesproken. Hebreeën 1 vers 1 was dat. En die vloed van Noach, die begrijpt u nu ook, want die herhaalt zich ook nog eens een keer in de doortocht door de Schelzee. Het idee is, men overwint de wateren. En men behoudt het leven, de rest komt om. En het herhaalt zich ook trouwens in het doortrekken door de Jordaan. Maar het herhaalt zich ook in de doop in water. Noem het maar de doop van Johannes, want zo noemt de Bijbel dat ook. De doop van Johannes. Maar in alle gevallen is het de uitbeelding van wedergeboorte. Waardoor weliswaar een oordeel komt over de wereld in het algemeen, maar waarbij redding is voor de gelovigen. Dat is wat het is. En hij zegt dan, Petrus, over de doop. Vers 21, zo'n vloed waarvan het tegenbeeld, of gewoon het beeld, het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Zoals Noach behouden we door de dood heen, als het ware. Zo worden wij behouden, als het ware, door de doop in water heen. Maar daarna zegt hij dat het meer is dan alleen de doop in water. Hij zegt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, hoewel het dat is, want de doop wordt ook beschouwd als een reiniging. Waarom ook niet? Men wordt gereinigd door dood en opstanding. Maar het is meer dan dat. De doop is, en dan staat er, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. En het probleem van die zin is alleen maar dit, het woord vraag. Want niet dat woord dat daar staat niet zo vertaald zou kunnen worden. Dat kan. Maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met antwoord. En dat is het tegenovergestelde, denken wij. En dat kan weer, omdat het woord dat gebruikt wordt de betekenis heeft van een reactie. Actie, weet u wel, en dan een reactie daarop. Er werd ergens een daad gesteld en men reageert daarop, reactie, men reageert daarop door een tegendaad te stellen. En het hele punt is dat God heeft zo zijn recht en heeft recht gesproken. Hij heeft het ons bekendgemaakt in het evangelie. En op zijn daad reageren wij ook met een daad. En dat, dus moet je het hier niet vertalen met vraag, maar dan met antwoord. Maar reactie vind ik ook goed. Helemaal goed. Tegenactie. Nou ja, dan denken we weer aan protesteren. Dus dat is het nou juist niet. Maar vertaal het dan maar met antwoord. Die een reactie is van een goed geweten tot God. Dat wil zeggen, als je recht staat tegenover God en zijn recht accepteert, kortom, je bent tot geloof gekomen, dan is het tamelijk voor de hand liggend dat je er iets tegenover wil stellen, wil een daad doen. Dat zeiden die mensen toch die het evangelie hoorden in Handelingen 2. Voor het eerst horen ze het evangelie, zonder terughoudendheid, vrijuit staat erbij. En daarna reageert men en zegt, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En het antwoord is tweeledig, namelijk bekeert u. Maar ja, is dat wat doen? Ja, dat is wel wat doen, maar het valt niet zo op. Hè? Dat is in de eerste plaats iets van de inwendige mens, bekeert u. Maar als er dan toch letterlijk wat gedaan moet worden, staat het erbij. En laat u dopen. Hetgeen zij deden toen. En dat is het dan. Dat is de normale gang van zaken. Ik zeg ook altijd, wij maken er niet veel reclame voor de doop. Eigenlijk nooit. Waarom zouden wij? Het is niet een middel tot zaligheid. Op geen enkele manier. Dus doe maar weer. Maar als iemand vraagt, ik wil gedoopt worden, dan zeg ik, oké, dat kan geregeld worden. Dus hebben wij half oktober ergens, ik weet niet precies de datum uit mijn hoofd, hebben we weer één doopdienst in Apeldoorn, waarvoor van harte uitgenodigd. De juiste datum staat wel op internet, half oktober op zondagmiddag om 14:00. Ja, ik zeg het er maar even bij. Ik vergeet het ook altijd aan te kondigen. Dat, nu dus niet, maar ja, dat is door omstandigheden gedwongen. En dat is niet omdat ik er geen waarde aan hecht, integendeel. Maar ik denk toch dat het niet zozeer onze uitnodiging moet zijn aan mensen om zich te laten dopen. Het is de Heer die dat doet. En als je recht staat voor de Heer, dan zeg je, ja, oké, ik wil gedoopt worden. Nou ja, dat kan dan. Op grond van geloof heet dat. En daarmee, in zo'n daad, erkent men de rechtvaardigheid Gods, omdat het er een uitbeelding van is. En ik persoonlijk voeg er dan maar, er hoeven zich niet veel van aan te trekken als ik dat erbij zeg. Maar ik persoonlijk ben van mening dat het natuurlijk nuttig is de evangelie te prediken. Maar mensen die het aanvaarden willen, tot geloof willen komen, hebben behoefte om een daad te stellen. Dus van oudsher in de evangelische kring vragen we de mensen om een hand op te steken. Of eventueel te gaan staan. Of zelfs naar voren te komen. Dan kun je tenminste een paar interessante foto's maken voor op het internet. Ik spot er een beetje mee. Nee, ik denk ook dat allemaal nuttig is ter plekke. Laat de mensen maar een daad stellen. Laat ze maar een keuze maken. Enzovoort. En ga dan maar staan voor de Heer. Of steek je hand op. Of weet ik veel. Ik denk het wel. Ik denk dat het een goede methode is. Mij ontbreekt gewoonlijk de moed om zoiets te doen. Want ja, ik vind dat er ook geen show moet worden. En tegenwoordig is alles een show, dus dan maar liever niet. Maar niettemin, het is de methode, een methode. Maar de beste methode is natuurlijk toch gewoon van, oké, kom je tot geloof, maak een keuze, kom mee en laat je dopen. Want zo doe je dat. Dat is de volstrekt bijbelse manier. Die nogal wat praktische bezwaren kent. En mede heeft men die praktische bezwaren, namelijk er is geen water of zoiets, heeft men die praktische bezwaren gebruikt als een argument om van onderdompeling over te gaan op besprenkeling. Er is altijd wel wat water in de buurt, immers. En, En om de mensen niet voor een dilemma te stellen, gaan we meteen de kinderen maar dopen. Weet u wel, dan hoeven we niet te wachten tot ze kiezen. Dan worden ze door de geboorte ingelijfd bij de kerk en dat soort redeneringen. Maar het ideaal, het Bijbelse ideaal is, men komt tot geloof en laat zich dopen. Of die 3000 mensen op de Pinksterdag verhandelingen 2 zich allemaal hebben laten dopen diezelfde dag, waag ook ik te betwijfelen, want dat staat er niet bij. Ik zou trouwens ook niet weten waar ze zo gauw dat water vandaan moesten halen. Nou ja, het badwater Siloam. Maar heb je dat wel eens gezien, het badwater Siloam?
Niet al te groot, nee.
Dat is niet al te groot, nee. Dat lijkt me toch tamelijk problematisch. Dat een blinde zich daar gaat wassen. Dat zit er nog in, dat is nog te doen, denk ik. Maar als 3000 man doopt, ik denk niet dat je dat in één dag voor elkaar krijgt. Bovendien denk ik ook dat het water niet diep genoeg is. Maar misschien was dat vroeger anders. En dan kun je altijd nog naar de Jordaan, maar dat is van Jeruzalem af dan toch nog een heel eind lopen. Het loopt wel gemakkelijk, moet ik u zeggen. Je loopt naar beneden, hè, dat weet u. Een heel eind. Maar bij nader inzien weet ik eigenlijk niet of dat wel gemakkelijk lopen is. Ik denk dat je flink last van je knieën krijgt. Maar toen maar weer. Dus of dat op diezelfde dag gebeurd is, weet ik niet. Maar dat dat binnen afzienbare tijd inderdaad heeft plaatsgevonden. Op grond van hun bekering op die dag, op de Pinksterdag. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Verder hebben we nogal wat schriftplaatsen waar staat bekeert u en laat u dopen. Die zijn er. En niet alleen Handelingen 2, ook het bekende Johannes 3 is daarvoor aan te bevelen. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat daarnaast zijn er vele, maar dan ook vele schriftplaatsen die wel spreken over geloof, maar die in ieder geval de doop niet noemen als voorwaarde om zalig te worden. Dat is namelijk niet zo. Hebben jullie dat nog? Het hoeft niet. Maar het is wel bijbels om je te laten dopen. Dat heb je toch, hè? En daarna zeg ik, maar nou overdrijf ik het misschien iets, maar... En daarna zeg ik, wij als kinderen Gods zijn wedergeboren en daarmee gemaakt tot kinderen Gods en dienstknechten van God, waarbij het de bedoeling is dat wij in onze levens de Heer zouden dienen, de dagen die ons over zijn in het vlees. Maar dat hoeft niet. Er staat niet dat het verplicht is. Er is geen voorschrift, geen wet die dat zegt.
Ja, behalve die zonder werken is geloof dood.
Ja, maar daar kun je voor kiezen. Daar kun je voor kiezen. Dan krijg je geen loon. Want daar gaat het over in Jacobus 2. Dan krijg je geen loon. Als je daarvoor kiest. Nee, het is niet verplicht. Maar andersom is het zo dat de Heer juist op grond van geloof ons heeft wedergeboren, ons zalig gemaakt, met als doel dat wij zouden wandelen, ik citeer nu Efeze 2, met als doel dat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En of het dan verplicht is, nee, wettig niet, maar moreel wel. Hebben jullie dat nog? Wel even uit genade, er hoeft verder niks. Maar een normaal geloof brengt met zich mee dat men de Heer zal dienen, zich aan hem overgeeft. En als er één manier is om dat uit te beelden, als we tenminste nog belang hebben bij beelden, dan is het inderdaad in de doop. En daarna zal ik het nog iets heel ernstigs zeggen, nadat ik gezegd heb, het hoeft niet. Want ik kan dat wel zeggen, op grond van de Bijbel. Maar u weet dat vaders, nou ouders, maar in dit geval dat vaders zo hun eigen methode hebben om hun zonen op te voeden. Zoals onze hemelse vader ons wilde opvoeden. En die zegt op een gegeven moment, en nou verwacht ik van je dat je, bijvoorbeeld, je laat dopen. En dan zit er weinig anders op, hoor. als je tenminste je opvoeding, of hoe dat maar heten mag, je loopbaan verder wil lopen, je opvoeding wil voltooien, de kastijding wilt verdragen, dat is Hebreeën 12 voor de uitdrukking, en de Heer laat je dat zien dat je gedoopt moet worden, dat het in overeenstemming is met zijn wens, zijn wil, dan kun je daar toch niet aan onttrekken, hoor. Ja, dat kan wel, maar dan houdt het verhaal op. Dan houdt je praktische relatie met de Heer op, die iets van je verwacht. Die zegt, ik wil dat je, enzovoorts. En misschien is dat wel een erg hoge drempel voor sommigen. Voor anderen is het helemaal geen drempel, vinden het vanzelfsprekend. Voor sommigen is het een hoge drempel. Om redenen die ik nou ook niet hoef toe te lichten, denk ik. Maar je moet dan toch soms die drempel over. En daar gaat het maar om. En daar kan ik u niks in vertellen. Vandaar dat ik aan de ene kant zeg, ja, het hoeft niet. Het is nergens voorgeschreven. Aan de andere kant wil ik me niet bemoeien met uw persoonlijke relatie tot de Heer. Of beter nog, ik wil me niet bemoeien met de persoonlijke relatie van de Heer tot u. En als die vindt dat het onderdeel is van je loopbaan, je opvoeding, zal ik maar zeggen, dan zit er echt niks anders op. Dan moet je die keus maken. Datzelfde geldt trouwens, om dan die doop even los te laten weer. Datzelfde geldt ook voor dat de Heer ons zou leiden in heel de waarheid. En als u mij zou vragen, zou ik zeggen, de Heer laat je bepaalde waarheid zien. En als je niet bereid bent die te aanvaarden, dan houdt ook daar het verhaal op. Dan moet je. Nou ja, misschien krijg je nog eens een tweede kans. Misschien zelfs wel een derde kans, maar weet ik veel. Maar tegenover de Heer kun je het daar beter niet op aan laten komen, denk ik. Want per slot, afwijzen wat hij je laat zien, is dat heet ongeloof eigenlijk. Hè? En dat is nou niet onze manier van leven. Wij zouden leven uit geloof. En dat betekent dat we ons zouden laten leiden in heel de waarheid, in heel de Bijbel. En het geeft ons dus niet het recht om te zeggen, nou, dit hoef ik niet en dat hoef ik niet, of dit zie ik niet zitten, of ik ben het er niet mee eens. Dat is nog erger. Heb je dat nog? En als dat oprecht zou gebeuren, hetgeen mogelijk is, als het oprecht zou gebeuren, dan denk ik dat je vroeg of laat nog eens een kans krijgt. Maar voor sommigen geldt dat het niet oprecht is. Omdat ze om wat voor reden dan ook gewoon dat niet willen. En niet willen zien. En dan houdt het weer op. Dan zegt de Heer, oké, dan niet. Het hoeft niet. Kortom, de verantwoordelijkheid voor al die dingen ligt heus bij onszelf. En het is niet een kwestie van wetten opvolgen, je houden aan de voorschriften. Dat is keuze maken in het volle besef van wie je bent en hoe je staat tegenover de Heer. En dat is bepalend voor onze levenswandel. Vandaar dat de apostel zegt, laat ons, dat is zijn vrome wens, of hoe zeg je dat? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En bij andere gelegenheid zegt hij dat het de bedoeling is dat je niet afwijkt, ter rechter of ter linkerhand. En voor zover die loopbaan strijd betekent, zou die strijd volgens de regels gestreden worden. Hij ontleent het allemaal aan de sport. Zal ons niet helemaal onbekend zijn. Daar zijn regels voor en dit zijn de methoden en zo zou het geschieden. Het hoeft niet, maar laat ons dat doen. Ziende op onze overste leidsman en volleinde des geloofs enzovoorts. Dat is de gang van zaken. En vandaar dat Petrus kan zeggen, de doop, dat is een antwoord. Een reactie van een goed geweten tot God. Ik kwam tot geloof toen ik 9 was. Dat geloof je misschien niet, maar dat is echt zo. En ik was 16 geloof ik al. Het kan ook. Wanneer was het? 16 of 17. Toen ik gewoon eigen beweging vroeg, kan ik gedoopt worden? Niemand dwong me ertoe. Ouders vroegen er niet om. Niemand vroeg erom. Ze lieten dat gewoon gaan. En toen ik het vroeg, kom. En zo ging dat. Dat is pas later, maar dat is geen dwang van buitenaf. Maar dat is een vraag van binnenuit. Kortom, dat is toch bijbels? Waarom ik niet? En zo gaat dat dan. Ik denk dat dat ook de goede methode is. Andersom staat het er trouwens ook hier in Lucas 7. Namelijk de wetgeleerden, de fariseeën, de schriftgeleerden hebben de raad gods tegen zichzelf verworpen. En wat eerst heet recht, heet nu raad. Want raad is ook een woord ter aanduiding van de rechtbank en van de uitspraak zelfs van de rechtbank. Dat heet ook een raad. Maar fariseeën en wetgeleerden hebben de raad gods tegen zichzelf verworpen. En hoe verwierpen ze die? Door gewoon zich niet te laten dopen. En dat is het dan. Zodat de doop de functie heeft van een daad te stellen tegenover God die dat vraagt. En daar zullen we het voor vandaag bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de zegeningen die we van u hebben ontvangen. Zegeningen die vastliggen in het verzoenend bloed. In het leven van onze heiland zelf. In wie wij gedoopt zijn geworden. Met wie wij één plant zijn geworden. En we danken u dat onze zegeningen, dat we die niet hebben ontvangen op persoonlijke titel, vanwegens onze verdiensten, maar eenvoudigweg uit genade. Wij danken u ook dat we daardoor uw kinderen en zelfs uw dienstknechten geworden zijn. En dat u het bent die voor ons zorgt. U bent het die weet wat wij nodig hebben. U weet ook dat wij van nature lege handen hebben en een zinloos bestaan leiden. En daarom vult u onze handen. U geeft ons een loopbaan. U geeft ons wat te doen in onze levens. Opdat die levens niet voor niets zouden zijn, maar zouden bijdragen tot de verheerlijking van uw naam. Wij danken u daarom dat we nieuwe scheppingen geworden zijn. Zijn zalig geworden. Weliswaar niet uitwerken, maar wel degelijk tot die goede werken welke u voorbereid hebt, opdat wij daarin zouden wandelen. Zo anders dan de wereld die leeft in ijdelheid en duisternis. Want wij mogen wandelen in uw licht, met het uitzicht op heerlijkheid die u ons zou openbaren. En met uitzicht boven alles op de openbaring van uw heerlijkheid in deze wereld, wanneer u uw koninkrijk zult openbaren. Wij willen u ook dankzeggen dat we deze morgen weer hier mochten zijn. Om uw woord te openen. Om bepaald te worden bij die onvergankelijke waarheid van uw eeuwig blijvend woord. En op die grond vragen we u, wees u ons nabij. En plant u uw woord in ons harten, opdat het mag doen wat u beloofd hebt. Amen.